Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio, dello Spirito Santo.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar we samen een blik werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag gaan we uiteraard het hebben over de 10e verjaardag van het pontificaat van Paus Franciscus. Op 13 maart 2013 werd Paus Franciscus verkozen om de kerk te leiden. En we kunnen echt wel zeggen dat de paus die we gezien hebben op het balkon op het Sint-Pietersplein voor de eerste keer, ja, dat dat niet dezelfde paus is die we vandaag de dag zien. Hij is veranderd, de wereld is ook veranderd in die 10 jaar tijd. De technologische vooruitgang, om maar iets te noemen bijvoorbeeld, is in met rassenschreden vooruitgegaan. Uiteraard is ook de situatie in de wereld veranderd. We hebben de COVID-19-pandemie gehad. We hebben de oorlogssituatie gehad daarvoor in Syrië, vandaag de dag in Oekraïne. En de vergeten oorlogen en vergeten tragedies die door de media geen aandacht krijgen. We denken maar aan de crisis in Jemen. We denken maar aan de moeilijke situaties in Libanon. En vele andere waar Paus Franciscus zich steeds onverdroten heeft voor ingezet tijdens zijn pontificaat om het onder de aandacht te brengen. Een aflevering besteden met een overzicht van het 10-jarig pontificaat is niet makkelijk. Er is namelijk veel te vertellen. Welke dingen ga je kiezen, welke niet? Wel, we gaan proberen om een beetje zicht te krijgen op wie Paus Franciscus is. En daarvoor gaan we vandaag kijken naar de officiële biografie van de Heilige Vader die op de website van het Vaticaan staat, bijvoorbeeld. We gaan even kijken naar de encyclieken die hij heeft geschreven, naar de apostolische exhortaties die een indruk hebben gemaakt in de afgelopen 10 jaar. Dat alles staat op het programma. Maar we gaan eerst het Apostolische Paleis binnen en gaan even kijken naar de audiënties die de Heilige Vader de afgelopen dagen heeft verleend. Op vrijdag 10 maart heeft hij de Ayatollah Seyyed Abdul Hassan Nawab ontvangen, samen met zijn gevolg. En ook aan de bisschoppen van Rwanda werd er een audiëntie verleend tijdens hun Ad Limina Apostolorum bezoek aan de paus en aan Rome. Op zaterdag 11 maart heeft de paus kardinaal Mark Ouellet ontvangen, prefect van het dicasterie voor de bisschoppen. Hij verleende een audiëntie aan kardinaal Luis Antonio Tagle. Hij is de pro-prefect van het dicasterie voor evangelisatie. Ook aan pater Andrew Small, secretaris pro tempore van de pauselijke commissie voor de bescherming van minderjarigen. Hij ontving de leden van de organisatie Mission America. En hij heeft ook de deelnemers ontvangen aan een samenkomst die georganiseerd werd door de Strategic Alliance of Catholic Research Universities, samen met de Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice. Even een kort blitzbezoek dus aan het Apostolische Paleis. U weet, dat is een beetje het werkterrein van Paus Franciscus. Vroeger was dat ook de ambtswoning, zeg maar, van de Heilige Vader. Maar onder Paus Franciscus was dat een van de eerste dingen die veranderde. En die ook heel veel aandacht heeft gekregen in de loop van zijn pontificaat. De wereldlijke media, die kon er niet genoeg van krijgen. Deze nederige paus die niet in het pauselijke appartement gaat wonen. Toen hij zelf verklaarde in een interview dat dat niet zozeer was uit nederigheid, hoewel we dat zeker niet zouden durven beweren van Paus Franciscus dat hij niet nederig is, maar het niet gaan wonen in het appartement had vooral te maken met het feit dat de Heilige Geest en de kardinalen deze keer een paus hadden gekozen die een religieus is. Hij behoort namelijk tot de Sociëteit van Jezus. Hij is jezuïet. En het gemeenschapsleven, hoewel dat niet sterk centraal staat bij jezuïeten, was voor Paus Franciscus toch belangrijk. En dus heeft hij op die manier duidelijk willen maken dat het voor hem belangrijk was om omringd te zijn door andere mensen. Daarom koos hij ervoor om in het Casa Santa Marta te gaan wonen. Dat is een gebouw dat zich niet heel ver bevindt van de Sint-Pietersbasiliek. En op die manier kon Paus Franciscus, zeg maar, ook plaats en ruimte geven aan zijn eigenheid. Op zondag 12 maart, dan vierden wij de derde zondag van de 40 dagen tijd. En Paus Franciscus, die heeft opnieuw, samen met de gelovigen, het Angelus gebeden. Dat was op het Sint-Pietersplein. En uiteraard werd er ook aandacht besteed aan het feit dat Paus Franciscus zijn 10e verjaardag van zijn pontificaat vierde. De paus heeft ook gemediteerd op de lezingen die we die dag hebben gehoord tijdens de heilige mis. En daar kunnen wij zo meteen even naar luisteren.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona domenica. Questa domenica il Vangelo ci presenta uno degli incontri più belli.
Deze zondag toont het Evangelie ons een van Jezus' mooiste, meest fascinerende ontmoetingen, die met de Samaritaanse vrouw. Jezus en zijn leerlingen houden halt bij een waterput in Samaria. Er komt een vrouw aan en Jezus zegt aan haar: geef mij te drinken. En ik wil graag bij deze uitdrukking blijven stilstaan. Geef mij te drinken. Het tafereel toont ons Jezus die dorstig en vermoeid door de Samaritaanse vrouw bij de waterput wordt aangetroffen op het heetste moment van de dag en als een bedelaar om verfrissing vraagt. Het is een beeld van Gods vernedering. God vernedert zich in Jezus Christus voor de verlossing en hij komt naar ons toe. En Jezus is God een van ons geworden. Hij heeft zich verlaagd, dorstig als wij. Leidt hij dezelfde dorst als wij. En als we dit tafereel overdenken, kan ieder van ons zeggen: de Heer, de Meester, vraagt mij te drinken. Hij heeft dorst, net zoals ik. Hij kent mijn dorst. U bent inderdaad dicht bij mij, Heer. U bent bekend met mijn armoede. Ik kan het niet geloven. U nam mij van beneden, van het laagste van mijzelf, waar niemand mij kan bereiken. En je kwam naar mij toe. Ik die beneden stond. En je kwam daar naar mij toe, omdat je dorst had en hebt naar mij. De dorst van Jezus is namelijk niet enkel lichamelijk. Hij drukt het diepste van ons leven uit. Het is vooral een dorst naar onze liefde. Hij is meer dan een bedelaar. Hij dorst naar onze liefde. En het zal naar voren komen op het hoogtepunt van de passie, aan het kruis. Daar zal Jezus, voordat hij sterft, zeggen: ik heb dorst. Die dorst naar liefde die hem ertoe bracht neder te dalen, zich te verlagen, een van ons te worden. Maar de Heer die om drinken vraagt, is degene die drinken geeft. De Samaritaanse vrouw, tegemoet sprekend, spreekt hij tot haar over het levende water van de Heilige Geest. En vanaf het kruis stort hij bloed en water uit zijn doorboorde zijde. Jezus, dorstig naar liefde, lest onze dorst met liefde en hij doet met ons wat hij deed met de Samaritaanse vrouw. Hij komt naar ons toe in ons dagelijks leven. Hij deelt onze dorst. Hij belooft ons het levende water dat het eeuwige leven in ons doet stromen. Geef mij te drinken. En er is nog een tweede aspect. Deze woorden zijn niet enkel Jezus' verzoek aan de Samaritaanse vrouw, maar een soms stille oproep die elke dag tot ons opkomt en ons vraagt te zorgen voor de dorst van anderen. Geef mij te drinken, wordt ons gezegd door hen in het gezin, op het werk, op de andere plaatsen waar wij komen, die dorsten naar nabijheid, naar aandacht, naar een luisterend oor. Ons wordt gezegd door hen die dorsten naar het woord van God en in de kerk een oase moeten vinden waar zij kunnen drinken. Geef mij te drinken, is de roep van onze samenleving, waar haast, de wedloop naar consumptie en vooral onverschilligheid, deze cultuur van onverschilligheid, kan leiden tot dorheid en innerlijke leegte. En laten wij niet vergeten, geef mij te drinken is de roep van zoveel broeders en zusters die het water niet hebben om te leven, terwijl ons gemeenschappelijk huis nog steeds vervuild en ontsierd wordt en ook het uitgeput en uitgedroogd zegt: ik heb dorst. Tegenover deze uitdagingen biedt het evangelie van vandaag ieder van ons het levende water dat van ons een bron van verfrissing voor anderen kan maken. En dus zoals de Samaritaanse vrouw, die haar amfoor bij de bron achterliet en de mensen van het dorp ging roepen, zullen ook wij niet langer een bron van verfrissing zijn? Zullen ook wij niet meer alleen denken aan het lessen van onze eigen dorst, onze materiële, intellectuele of culturele dorst? Maar met de vreugde van de ontmoeting met de Heer zullen wij de dorst van anderen kunnen lessen. Zin geven aan het leven van anderen en niet als meesters, maar als dienaren van dit woord van God dat onze dorst gelest heeft, dat ons voortdurend dorst. Wij zullen in staat zijn hun dorst te begrijpen en de liefde die hij ons gegeven heeft te delen. Ik stel mijzelf en u deze vraag: zijn wij in staat de dorst van anderen te begrijpen? De dorst van mensen, van zoveel in mijn familie en mijn omgeving. En vandaag kunnen we ons afvragen: heb ik dorst naar God? Besef ik dat ik zijn liefde nodig heb zoals ik water nodig heb om te leven? En dan ik die dorst heb, maak ik mij zorgen over de dorst van anderen, geestelijke dorst en materiële dorst. Mogen onze lieve vrouw voor ons bemiddelen en ons steunen op onze weg. Aldus paus Franciscus. En het is misschien niet toevallig, maar je ziet er bijna een samenvatting van zijn pontificaat. Aandacht voor de armsten. Aandacht voor degenen die zich in de periferie bevinden. Aandacht voor het woord van God. Aandacht voor het feit dat wanneer Jezus spreekt, dat niet enkel eendimensioneel is, maar dat er altijd sprake is van meer. Aandacht voor het feit dat Jezus naar hen is toegegaan die op het eerste zicht niet bij het uitverkoren volk horen. In het geval van deze passage uit het evangelie de Samaritaanse vrouw. En aandacht, jawel, voor het milieu en voor de planeet. om duidelijk te maken dat de opdracht die God ons heeft gegeven vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel in het boek Genesis geen loze woorden zijn, maar dienen worden opgenomen als even belangrijk. Dienen te worden opgenomen als even belangrijk als elk voorschrift die God ons heeft gegeven. En dat hebben we ook later in zijn pontificaat, ja, zeg maar, gereflecteerd gezien. Onder andere in de encycliek Laudato Si, die vele mensen kennen en waar ook veel uit voortgekomen is. We gaan zo meteen dat samen even overlopen. We gaan er even tussenuit met wat muziek. Laten we de Heilige Geest aanroepen. De paus die bidt ook heel vaak tot de Heilige Geest om ons daarin tot voorbeeld te zijn. En dan komen we zo dadelijk bij u terug.
Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, in plee superna gratia, quae tu creasti pectora.
Vidit seris paraclitus, donum Dei altissimi, fons vivus ignis caritas,
septi formis munere, dextre Dei tu digitus, tu rite promissum patris, sermone editans scutura.
Accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus, infirma nostri corporis, virtute firmans perpeti.
Ostem repellas longibus, pacem quae dones protinus, doctores sic te previo vitemus omne noxium.
Per te siamus da patrem, noscamus atque
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Zoals we daarnet al konden aan u vertellen, dat is zo dat Paus Franciscus dus op 13 maart 2013 werd gekozen tot nieuwe paus, tot opvolger van de heilige Petrus. Voor een eerste keer werd er een paus gekozen afkomstig uit een van de Amerikaanse landen, van het Amerikaanse continent. En dat beloofde op zijn minst een verandering in stijl. De voorgangers van Paus Franciscus, Paus Benedictus XVI, was een Duitser die ook heel lang in Italië heeft gewoond en zeg maar goed het rijden en zeilen kende van de Romeinse curie. Daarvoor hadden we de heilige paus Johannes Paulus II, afkomstig uit Polen, getekend door het feit dat hij geleefd heeft onder het communisme en het geweld heeft gezien van het atheïsme, van een ideologie die verkondigt dat God niet bestaat en die zich ook op een agressieve manier richt tegen zij die geloven, die Jezus willen volgen. En als we dan naar de voorgangers gaan kijken, dan hebben we de zalige paus Johannes Paulus de Eerste, die 33 dagen op de stoel van Petrus heeft gezeteld, afkomstig uit Italië. En dan daarvoor hadden we nog de heilige paus Paulus de Zesde, afkomstig uit Italië. En de heilige paus Johannes de 23ste, afkomstig uit Italië. Dus we hebben gedurende een hele lange periode eerder pausen gehad die gevoed waren door Europa, door de Europese cultuur en de Europese geschiedenis. Voor een eerste keer werd dus gekozen voor een paus die uit een totaal ander continent afkomstig was. En dat hebben we ook in de loop van die 10 jaren gemerkt, dat er niet enkel omwille van het karakter van paus Franciscus en zijn eigenheid, maar ook omwille van het feit dat hij dus uit een andere cultuur afkomstig is, hebben we een verandering in stijl gezien. Laten we even kijken naar de biografie van paus Franciscus zoals die genoteerd staat officieel bij het Vaticaan. De eerste paus uit Amerika is de Argentijnse jezuïet Jorge Mario Bergoglio, die gekozen werd toen hij 76 jaar oud was. Aartsbisschop van Buenos Aires sinds het jaar 1998. Hij is een leidend figuur op het hele continent en een eenvoudige en geliefde herder in zijn diocese, dat hij door het hele continent heeft gereisd, zelfs met de metro en de bus, is opmerkelijk. Mijn volk is arm en ik ben één van hen, zei hij ooit, om zijn keuze te verklaren om in een klein appartement te wonen en zijn eigen eten te bereiden. Hij heeft zijn priesters altijd barmhartigheid, moed en open deuren aanbevolen. Het ergste wat in de kerk kan gebeuren, legde hij in sommige omstandigheden uit, is wat de Lubac spirituele wereldsheid noemt, wat betekent zichzelf centraal stellen. En als hij het over sociale rechtvaardigheid heeft, nodigt hij mensen uit de catechismus, de 10 geboden en de zaligsprekingen ter hand te nemen. Ondanks zijn eerder verlegen karakter werd hij een referentiepunt voor zijn standpunten tijdens de economische crisis die het land in 2001 teisterde. Hij werd op 17 december 1936 in de Argentijnse hoofdstad geboren als de zoon van een Piemontese immigrante. Zijn vader, Mario, was boekhouder, werkzaam bij de spoorwegen, terwijl zijn moeder, Regina Sivori, zorgde voor het huishouden en de opvoeding van hun 5 kinderen. Nadat hij was afgestudeerd als chemisch technicus, koos hij de weg van het priesterschap en ging hij naar het diocesane seminarie. Op 11 maart 1958 trad hij toe tot het noviciaat van de Sociëteit van Jezus. Hij voltooide zijn studies in Chili en studeerde in 1963 terug in Argentinië af in de filosofie aan het Sint-Josefs College in San Miguel. Tussen 1964 en 1965 was hij docent literatuur en psychologie aan het College van de Immaculata in Santa Fe en in 1966 doseerde hij dezelfde vakken aan het College van de Verlosser in Buenos Aires. Van 1967 tot 1970 studeerde hij theologie, waarbij hij ook afstudeerde aan het Sint-Josefs College. Op 13 december 1969 werd hij tot priester gewijd door aartsbisschop Ramon José Castellano. Hij vervolgde zijn voorbereiding tussen 1970 en 1971 in Spanje en legde zijn eeuwige professie bij de jezuïeten af op 22 april 1973. Terug in Argentinië was hij novicemeester in Villa Barilari in San Miguel, professor aan de theologische faculteit, consulent van de provincie van de Sociëteit van Jezus en rector van het college. Op 31 juli 1973 werd hij benoemd tot provinciaal van Argentinië. 6 jaar later hervatte hij zijn werk op universitair gebied en tussen 1980 en 1986 werd hij opnieuw rector van het Sint-Jozefscollege en priester in San Miguel. In maart 1986 ging hij naar Duitsland om zijn doctoraatscriptie af te ronden. En daarna stuurden zijn overste hem naar het college van de Verlosser in Buenos Aires. En vervolgens naar de kerk van de Compagnie in Córdoba als geestelijk leidsman en biechtvader. Het was kardinaal Quaracino die hem als zijn naaste medewerker in Buenos Aires wilde hebben. Zo benoemde Johannes Paulus II hem op 20 mei 1992 tot hulpbisschop van Buenos Aires. Op 27 juni ontving hij in de kathedraal de bisschopswijding door de handen van de kardinaal zelf. Als motto koos hij Miserando atque eligendo en in het wapen voegde hij het Christogram IHS in, symbool van de Sociëteit van Jezus. Hij werd onmiddellijk benoemd tot bisschoppelijk vicaris van het gebied rond Flores en werd op 21 december 1993 vicaris-generaal. Het was geen verrassing dus toen hij op 3 juni 1997 werd bevorderd tot coadjutor aartsbisschop van Buenos Aires. En nog geen 9 maanden later, na het overlijden van de kardinaal, volgde hij deze op op 28 februari 1998 als aartsbisschop, primaat van Argentinië, ordinaris voor de gelovigen van de Oosterse ritus die in het land verblijven en groot kanselier van de Katholieke Universiteit. In het consistorie van 21 februari 2001 benoemde Johannes Paulus II hem tot kardinaal met de titel van de heilige Robertus Bellarmino. In oktober 2001 werd hij benoemd tot assistent algemeen rapporteur bij de 10e gewone algemene vergadering van de bisschoppensynode, gewijd aan het bisschopsambt. En ondertussen werd zijn persoon in Latijns-Amerika steeds gekender. In 2002 wees hij de benoeming tot voorzitter van de Argentijnse bisschoppenconferentie af, maar 3 jaar later werd hij toch verkozen en in 2008 herbevestigd voor nog een termijn van 3 jaar. Ondertussen nam hij in april 2005 deel aan het conclaaf waar paus Benedictus XVI werd gekozen, de toenmalige kardinaal Ratzinger. Als aartsbisschop van Buenos Aires, met 3 miljoen inwoners, dacht hij aan een missionair project, waarin gemeenschap en evangelisatie centraal staan. Daarin had hij 4 hoofddoelstellingen: open en broederlijke gemeenschappen, de leidende rol van een leek, evangelisatie gericht op iedere inwoner van de stad en zorg voor armen en zieken. En hij nodigde daarbij priesters en leken uit tot samenwerking. In september 2009 lanceerde hij een landelijke solidariteitscampagne voor de 200ste verjaardag van de onafhankelijkheid van het land, 200 liefdadigheidswerken uit te voeren tegen 2016. En vanuit continentaal perspectief koesterde hij sterke verwachtingen op de golf van de boodschap van de conferentie van Aparecida in 2007, die hij zelfs de Evangelii Nuntiandi van Latijns-Amerika noemde. En dan op 13 maart 2013 werd hij dus tot opvolger van de heilige Petrus gekozen. In vogelvlucht het leven van paus Franciscus voordat hij begon aan zijn 10 jaar pontificaat. Voor ons is het tijd geworden om samen het Angelus te bidden. We doen dat in het bijzonder in dankbaarheid voor het pontificaat van paus Franciscus gedurende deze afgelopen 10 jaar. We bidden voor de intenties van de Heilige Vader en voor zijn welzijn.
Angelus Domini nunciavit Mariae
et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi Fili Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
En na dit Angelus, dierbare luisteraars, willen wij nog ons noveengebed ter ere van Sint Jozef bidden. We bidden dit gebed iedere dag van 11 maart tot en met 20 maart. En dat op de dag waarop dat wij het feest zullen vieren, dit jaar, van de heilige Jozef. En we bidden voor Radio Maria tijdens onze vastenactie. Mogen de heilige Jozef haar vele weldoeners geven, opdat wij in al de noden van de radio zouden kunnen blijven voorzien. Bidden wij samen. Almachtige en barmhartige God, u hebt aan uw onbevlekte moeder Maria de rechtvaardige heilige Jozef als bruidegom gegeven en hem tot uw voedstervader uitverkoren. Verleen uw kerk door de verdiensten en op de voorbeden van deze grote heilige de vrede en de rust, en ons de genade u eenmaal in de hemel eeuwig te mogen aanschouwen. U die leeft en heerst met God de Vader in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. O heilige Jozef, u die in alle noden uitkomst kan bieden, u die mogelijk maakt wat schijnbaar onmogelijk is, help Radio Maria met uw vaderlijke liefde in haar nood en verhoor ons, dat vragen wij u nederig. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Tot slot willen we dus nog even kijken naar het pontificaat van Paus Franciscus, want we hoorden zijn leven tot op het moment dat hij dan werd gekozen als de opvolger van de heilige Petrus. Zeg maar, het project van Paus Franciscus bestond er vooral uit, dat heeft hij in verschillende interviews gezegd, om uit te voeren wat de kardinalen van hem verlangden. Na het aftreden van paus Benedictus XVI was er namelijk uitzonderlijk een periode van ongeveer een maand waarin de kardinalen de mogelijkheid kregen een soort van pre-conclaaf te houden, waar kon worden uitgewisseld wat het verwachtingspatroon, het profiel was, voor de komende paus. En daar heeft paus Franciscus zijn oren goed gespitst. Hij wilde zich vooral ook richten op het bestrijden van de economische corruptie in het Vaticaan. Hij wou de misbruikcrisis bestrijden en ook meer zeggenschap geven aan de bisdommen, maar vooral om een soort van samenwerkingsverband te krijgen tussen de Romeinse curie in Rome en de lokale kerken, de bisdommen over de hele wereld. Wel, om die economische corruptie, zeg maar, te bestrijden, heeft Paus Franciscus nieuwe structuren in het leven geroepen. U herinnert zich misschien nog de oprichting van het Secretariaat voor de Economie, met als doel alle financiële overzichten van de Vaticaanse organisaties te standaardiseren, om de vaak gebrekkige controle van de rekeningen te elimineren. Zo zette Paus Franciscus de hervormingen door die reeds onder Paus Benedictus XVI waren begonnen. Nieuwe controlestructuren werden gecreëerd om verspillingspraktijken en mogelijke corruptie op te sporen, zoals de fameuze vastgoedoperatie in Londen. Om de crisis rond het seksueel misbruik te bestrijden, verzamelde Paus Franciscus de verschillende verantwoordelijken van de bisschoppenconferenties van de wereld in het Vaticaan, om hen voor te lichten over de ernst van de situatie. In de jaren daarna creëerde hij richtlijnen voor bisdommen om misbruik aan te pakken en werkte hij ook het strafwetboek van het kanoniek recht bij. Verder heeft hij ook een pauselijke commissie opgericht ter bescherming van de minderjarigen. De hervorming van de Romeinse curie, het bestuursapparaat van de kerk, zeg maar, dat heeft ook een belangrijke nadruk gehad in het pontificaat van Paus Franciscus en heeft het nog steeds. Zo richtte hij de Raad der Kardinalen op. Na 9 jaar planning was het resultaat de nieuwe apostolische Constitutie Predicati Evangelium. En in augustus 2022 bracht hij alle kardinalen bijeen om hen bij te praten over dit nieuwe document. Hij stelde nieuwe ambten in, gericht op evangelisatie en de zorg voor het bisdom. Daarin kreeg ook de missie en het missionair karakter van de kerk een belangrijke functie, een belangrijke benadrukking, als ook de duidelijkheid dat die missionaire opdracht die we van Jezus hebben gekregen, gedeeld wordt door alle gedoopten. De Romeinse curie is er dan ook voor die missie van de kerk. Een missie voor de Heilige Vader en naar de lokale kerken die overal ter wereld te vinden zijn. Tijdens zijn eerste internationale reis, dat was naar de Wereldjongerendagen in 2013 in Brazilië, maakte hij reeds duidelijk dat evangelisatie een van de belangrijkste prioriteiten was van zijn pontificaat. Gedurende zijn hele pontificaat heeft hij natuurlijk ook heel veel zaken gedaan waar hij de nabijheid tot zieken, tot ouderen, tot de jeugd heeft willen uitdrukken en vooral zij die zich in de marge van de samenleving bevonden. Verschillende keren heeft hij de wegwerpcultuur aangekaart. We zouden kunnen zeggen in lijn met hetgeen wat Paus Benedictus de XVI al zei over de relativiteit, over de onverschilligheid die ook daarvan het gevolg is. En op 13 maart is het dus 10 jaar geleden dat Paus Franciscus werd gekozen. En daarom willen we zeker van de gelegenheid gebruik maken om de Heilige Vader te feliciteren op deze wijze. Er zijn zoveel beelden die we kennen van Paus Franciscus, aandoenlijke beelden waar hij een zieke omhelst, waar hij zeg maar toenadering zoekt tot mensen, waar bijvoorbeeld kinderen spontaan op hem afkomen. Prachtige fragmenten en beelden die we in de loop van de jaren met elkaar hebben mogen delen door middel van Radio Vaticaan. Helaas, het is ons niet gegeven om daar zeg maar uitgebreid fragmenten te laten horen. Daar zal ongetwijfeld een ander moment zeker voor geschikt zijn. Maar u merkt het, de agenda van Paus Franciscus die blijft gewoon doorlopen. Misschien nog een aantal belangrijke punten die toch waren, is de vergeving die Paus Franciscus heeft gevraagd voor onder andere de crisis rond het seksueel misbruik, maar ook een soms onverschilligheid die voortkwam vanuit de leden van de kerk voor. We denken maar aan de migranten, de vluchtelingen in Lesbos, waar hij op bezoek is geweest, waar hij ook aandacht heeft voor gevraagd. Zijn grote devotie voor onze lieve vrouw, daar hebben we het ook reeds uitgebreid over gehad in Radio Vaticaan. En zeker niet te vergeten in deze maand, in het bijzonder, zijn grote devotie voor de heilige Jozef. Ja, ik denk dat er dankzij Paus Franciscus heel wat beeldjes verkocht zijn over de hele wereld van een slapende Sint-Jozef. En daar drukt hij ook zijn grote vertrouwen in. Zijn grote vertrouwen in de Heilige Geest en in de werking, zeg maar, van de heilige Jozef, die waakt over de kerk ook in zijn slaap. Het beeld van de paus zo eenzaam op het Sint-Pietersplein, naar aanleiding van de COVID-19-pandemie, ja, dat zal ook wel iets zijn wat we niet snel zullen vergeten, zijn Urbi et Orbi zegening, die velen sprakeloos heeft achtergelaten. Zo, dierbare luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan, die toch een beetje wou ingaan op die mooie 10e verjaardag van Paus Franciscus. We wensen hem dan nogmaals daarvoor te feliciteren en laten we vooral niet vergeten om te antwoorden op hetgene waar hij zelf altijd om vraagt, om gebed. En als hij één geschenk zou mogen wensen voor zijn verjaardag, dan is het vrede in de wereld en in de harten van de mensen. Laten we dat ook zeker meenemen in ons eigen gebed. U kan nog luisteren naar de Vaticaanse hymne. En dan wens ik u nog een zeer fijne dag toe.